106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag. En als u de lunch net op het bordje heeft, dan eet heel erg smakelijk. We zijn er weer met het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de kerken voor heel Delft. Ik heb een bijzondere gast vandaag. Dat wil zeggen, het is een beetje een bijzondere uitzending toch wel. Want ik heb een bijna emeritus predikant in mijn studio hier. Dominee Marco Visser, welkom. Fijn dat je er wil zijn.
Dankjewel.
Afscheid nemen gaan we doen een beetje. Maar we gaan maar beginnen met muziek. Want dat blijft toch ook een groot onderdeel van dit programma.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, en ik kondigde het net al aan. Dominee Marco Visser is bij mij. Predikant, kunstenaar. Mag ik toch ook wel zo zeggen, toch? Een beetje.
Ja.
In ieder geval een liefhebber van kunst. En van poëzie, weet ik. Jij gaat afscheid nemen als predikant hier in Delft. Hoe voelt dat nou? Je hebt hier toch best een hele lange tijd gewerkt.
Ja, ik ben in 2004... hier komen we werken in de Vierhovenkerk. En nu na 17 jaar komt daar een einde aan. En dat zie je natuurlijk aankomen. Dus het is ook geen grote verrassing of zo. Dus daar bereid je ook enigszins op voor. Met name na de zomervakantie. Dan is het helemaal dat je denkt van nou, nu is het mooi, goed geweest. En dat zijn nog een paar weken dan.
Want per wanneer stop je definitief?
18 september is er een afscheidsmiddag. Mm-hmm. En zondag de 19e is de afscheidsdienst.
In de Vierhovenkerk, neem ik dan.
In de Vierhovenkerk, vanzelf.
Want dat was jouw wijkgemeente.
Dat is nog steeds mijn wijkgemeente, ja.
Heb je al enig idee wat je hierna wilt gaan doen? Heb je plannen?
Nou, ik denk dat ik gewoon de dingen heel veel op me af laat komen. Als ik om me heen kijk en ook het hoor van vrienden. Hun agenda's staan meestal helemaal vol. Dat verbaast me eigenlijk. Maar dat zal mij ook wel overkomen, denk ik. Ik laat het gewoon voor een heel groot deel gewoon open. Ik ga verder met, je noemde dat al even, met het schilderen en zo. Nou, daar ga ik mee door met die cursus. Ik weet niet wat er allemaal nog verder uit voortvloeit. Maar dus niet direct echt de grootste plannen.
Gaat niet ineens een wereldreis maken of zo?
Nee. In deze tijd waar het klimaat zo op de agenda staat, zijn wereldreizen voor mij taboe. Zo ik al wilde reizen. Ja. Ja.
En... 17 jaar, dat is natuurlijk best een enorme tijd. Je had in de tussentijd ook best beroepen kunnen zijn naar een andere gemeente.
Ja.
Wat is nou, als je terugkijkt, je hebt natuurlijk veel veranderingen meegemaakt. Wat is nou het meest bijzondere wat jou is bijgebleven van die afgelopen 17 jaar?
Het meest bijzondere wat mij bij is gebleven van die 17 jaar? Er zijn niet echt... dingen die zeggen van nou, dit zijn enorme wendingen geweest of zo.
Mm-hmm.
Wat dat betreft is de kerk natuurlijk een heel traditioneel instituut. Dat wil niet zeggen dat het een museum is waar je kijkt naar, ook zo was het vroeger allemaal. Maar een kerk is een traditioneel instituut en de dingen ontwikkelen zich heel langzaam en gaandeweg. Dus iemand die in 2004 voor het laatst in de kerk kwam en nu weer opnieuw in de kerk zou komen. Ik zou denken, wat is hier in hemelsnaam gebeurd? In 2004, toen zijn we begonnen met koffie drinken naar de kerkdienst.
Mm-hmm.
Dat was daar voor die tijd niet zo. Er zijn ook heel snel al in 2004 ook beamers gekomen in de kerk.
Ja.
Dat was in mijn vorige gemeente in Rijswijk, hadden we dat ook al. En dat werd hier ook toen ingevoerd. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die dan gaandeweg... erbij komen. De kerk is nu helemaal gerenoveerd. Een hele herinrichting. Ja, daar hebben we jaren over gedaan. Steeds weer is gekeken, zus of zo. Nou, dus een devotietafel is er gekomen met, ja, waar mensen een kaarsje kunnen branden. Ja, dat zijn geen schokkende dingen. Maar wel is dat zo steeds een geleidelijke stap die nou, gezet wordt. En weer een volgende stap. En zo ontwikkelt zich dan alles verder. En dat zijn ja, voor mij genoeg dingen waren er om steeds weer mee bezig te zijn. Om het hier zeer interessant te vinden en boeiend. En ja, ja, natuurlijk sowieso het werk als predikant. Het mogen werken met mensen en voor mensen. Ja, dat is heel fijn en dankbaar werk. Ja.
Zeker. Ja. Nou weet ik heel toevallig dat onder jouw bezielende leiding ook het klimaatinitiatief in de Vierhovenkerk een enorme vlucht genomen heeft. Is dat ook echt een persoonlijke passie van jou? Dat bezig zijn met duurzaamheid, met groen, met dat soort innovatie? Of is dat iets dat toch ook een beetje door de tijdgeest en door misschien ook Delftse initiatieven is ingegeven?
Nee, dat is natuurlijk ook gewoon omdat het de tijdsgeest, zal ik maar zeggen. Of de tijd, ja, die schreeuwt er nu vandaag de dag natuurlijk helemaal om. Maar we waren ook toen al in de jaren, nou, 2010 en daarvoor, waren we ook al met het klimaat bezig. Ja, dat is niet iets alleen van mij. Zeg maar, de hele wijkgemeente steunt dat. Ja, al was het maar een passieve steun. Mm-hmm. Maar ook actief. Hè. Op de kerk zelf liggen zonnepanelen. Ja, die zijn gefinancierd door de gemeenteleden. En nou, de centrale financiële pot, die vaart er wel bij. Maar we hebben het wel als wijkgemeenteleden hebben we dat bij elkaar gebracht.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat je dat als gemeente toch voor elkaar krijgt dan.
Ja, zeker. Nou, en dat geeft aan van dat het dus wel leeft bij de gemeente. En ja, zo zijn er meer dingen. Dat we ook, ja, staan voor, we waren ook een van de eerste Fairtrade gemeenten. En Groene Kerk gemeenten zijn we ook. Ja, in die zin zijn we er wel mee bezig.
Mm-hmm. Ja. Ja. En als je nu toch ook een klein beetje vooruit kijkt. Wat is dan naar de toekomst toe een grote wens waarvan jij hoopt dat de Vierhovenkerk die gaat oppakken of meeneemt naar de toekomst?
Nou, we hebben een onderzoek gedaan het laatste half jaar, mm-hmm. of februari. Dat is gedaan door een buurtkerkwerkgroep.
Ja.
En die heeft zich met name georiënteerd op de Buitenhof.
Mm-hmm.
En ze heeft afgevraagd van wat kunnen we nog meer, op diaconale vlak met name, doen ook met en voor de buurt. Want in het weekend dan is de kerkzaal en ook de ruimte eromheen, die worden intensief gebruikt door migrantenkerken, diverse migrantenkerken. Maar door de week, dan staan heel veel ruimte eigenlijk leeg.
Uh-huh.
En dat is jammer. En tijdens dat onderzoek zijn we erachter gekomen dat er een schreeuwend gebrek is aan ruimte. De gemeente die bezuinigt op van alles en nog wat, ook met de buurthuizen. Er is inderdaad wat dat betreft een enorme vraag van, op het vlak van taal bijvoorbeeld, van de ontmoetingen, dat is natuurlijk een heel grote wens. Dat onderzoek is afgerond en nu moet het natuurlijk veel meer nog in de komende jaren opnieuw, dat is weer een zaak van geleidelijkheid, dat kan niet in één klap allemaal gerealiseerd worden. Maar dat ga je dan, daar ga je dan mee aan de slag. Tenminste, dat hoop ik, dat verslag is geschreven. En nu is het zaak om dat verder handen en voeten te geven.
Zeker. Nou, ik denk dat er daar de komende periode ook voor de Vierhovenkerk, maar ook voor de andere kerken van Delft, toch nog wel een uitdaging ligt. Mm-hmm. En dat is ook wel goed, want ze kunnen natuurlijk, ze moeten niet achterover leunen en denken dat ze het allemaal wel op orde hebben. Want we hebben gezien dat afgelopen jaar zeker toch niet helemaal het geval was. Met alle corona-perikelen en zo, waarbij de kerk toch ook een rol moest spelen en zich moest organiseren op een manier die ze misschien niet gewend waren.
Dus ja, dat, ik denk dat juist in de coronatijd het blijkt van de kracht van een gemeente. Mm-hmm. Dat het natuurlijk een heel groot netwerk is en een stevig netwerk. Waarin je zag dat mensen, en ziet nog steeds, dat mensen echt omzien naar elkaar. Dat zijn dan de zogenaamde stillen in den landen. Dat hoor je niet allemaal, maar wanneer de diaconie en natuurlijk meer mensen daaromheen ook, op zoek gingen naar van, nou, wie vallen nou echt tussen wal en schip, dan bleken heel veel mensen toch overal links en rechts contacten te hebben. Nou, dat is natuurlijk, en dat is dan niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. En dat is natuurlijk een heel groot goed.
Ja. Zeker. Nou, daar sluit de muziek die jij ons hebt als een soort verzoeknummer hebt aangereikt ook natuurlijk wel heel mooi op aan. Want waar vriendschap in is en liefde, daar is God. Nou, mooier kun je het bijna niet wensen, toch? En jij vroeg om uitvoering vanuit TZ. Een van jouw andere initiatieven was natuurlijk de intensieve samenwerking met de moskee aan de overkant. Heb je al een soort overdracht gemaakt voor jouw opvolger, hoe ze dat beste kunnen doen? Of,
dat is, bestaat met name natuurlijk uit de Voetocht voor Vrede.
Ja.
In september, tijdens de Vredesweek, dus nu ook weer 22 september. Dan wordt weer die voetocht gehouden.
Mm-hmm.
En op dit moment is het zo dat die contacten met de moskee bestaan met name daaruit. En die voetocht wordt weer opnieuw georganiseerd. Zonder mijn bijdrage daarbij. Dus dat gaat gewoon verder. Gelukkig wel, ja.
Ja, want het is natuurlijk wel een heel bijzonder initiatief dat jullie destijds zijn gestart. Want jij hebt dat initiatief toen genomen, volgens mij.
Ja, tenminste was
het natuurlijk... Om in ieder geval het contact te intensiveren.
In ieder geval om die kanalen, zo duidelijk het altijd maar aan, om die kanalen in ieder geval open te hebben naar de moskeeën. Zodat in tijden van spanningen of zo, dat je elkaar weet te vinden.
Mm-hmm.
En dat vind ik het grootste belang. En die voettocht, die hadden steeds en hebben steeds als spits van dat je de ander leert kennen. Want nou ja, onbekend maakt onbemind.
Absoluut waar.
Eigenlijk altijd, dat is altijd toch de boodschap geweest van onbekend maakt onbemind. Dus we lopen twee aan twee, lopen hier zo'n voettocht. En dan praat je met iemand die je niet kent over hoe woon je hier in de buurt, wat voor werk doe je. Eventueel over...
Van alles.
De alledaagse dingen eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus geen hoogstaande theologische discussies. Want
hoeft niet. Mag, maar hoeft niet.
Nee, maar dat doen de meeste mensen ook niet. En ja, we zijn niet een serie theologen die daar... van een stoet theologen die daar lopen. Maar ja, gewoon mensen uit de buurt, die lopen daar. En wat houdt hen bezig? Daarover praten. En dan krijg je de contacten natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Ik vind het natuurlijk sowieso wel interessant, want er zijn een hoop verschuivingen in het predikantenlandschap op dit moment in Delft gaande. Wordt er op dit moment, ik neem aan dat er al gezocht wordt naar een opvolger voor jou?
Er is een, roepingscommissie is er ingesteld inderdaad. En die gaat aan de slag zodra ik vertrokken ben. Ze maken wel allerlei voorbereidend werk, doen ze natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar als ik wegga, dan is er eerst een kerkelijk werker, komt er.
Ja.
Dus voor een 3/10 baan is dat. Echt voor het bezoekwerk, het pastoraat, zoals we dat noemen.
Mm-hmm.
En voor wat vormings- en toeristisch werk. Dus een klein pakket, een takenpakket. En zodra mijn opvolger er dan is, dan stopt die kerkelijk werker en dan is die opvolger er.
Ja, maar voor de continuïteit is dan dus het idee dat er in ieder geval iemand een soort aanspreekpunt is voor gemeenteleden als er dingen zijn.
Ja, en dat is natuurlijk heel mooi dat kan. Ja.
Ben je van plan om na je pensionering, zo noem ik het maar eventjes, na je emeritaat, om betrokken te blijven bij de Vierhoven? Of ga je dan wat dichter bij jouw eigen adres kerken wellicht? Of ga je gewoon lekker gluren bij de buren?
Ja, dat is net wat ik al net zei eigenlijk. Ik wacht gewoon een beetje ook af van wat er allemaal komt en zo.
Mm-hmm.
Dus dat laat ik gewoon nog even open eigenlijk. Ja. Dat zien we wel, hoe dat gaat lopen. Ja
precies. Ik vind het altijd gewoon... Ik vind het leuk, want ik kan ook vertellen... Ik heb een heel mooi kunstwerk van Marco aan mijn muur hangen thuis. Ja, echt waar. En dan zitten kijken. Ja, nee, ik heb een echte Marco Visser in huis. En ik kan u verzekeren, dat is meer dan de moeite waard. Heb je binnenkort nog exposities? Of ga je gewoon lekker eerst weer aan de slag en bedenk je dan van... ik wil wel weer eens wat laten zien?
Ja, is me gewoon rustig schilderen. Het is niet iets nieuws. Ik heb natuurlijk wanneer was het? In de zomer in de Jessenhof nog wat geëxposeerd.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk ook, ja, dat was gewoon erg leuk. Ja, met alle beperkingen van die natuurlijk. Dat
er, maar ja, want corona zal bij jou toch ook wel in een heleboel opzichten toch wel zijn sporen hebben nagelaten.
Ja,
in het werk misschien ook, maar persoonlijk hoop ik van niet. Maar...
Nee. Dat, ja, dat is zeker een punt van dankbaarheid. Van, nee, dat is allemaal gelukkig gepasseerd. Maar in je werk natuurlijk wel. Maar in de Jessenhof dus ook een expositie gehad. Dus dat is, wel, is erg leuk geweest. Ja.
En wat vonden de... Want de bezoekers van de Jessenhof, die weten wel dat er regelmatig daar activiteiten plaatsvinden. Maar hoe hebben zij jou nog feedback gegeven op je kunst? Of,
Nee, dat was natuurlijk het lastige.
Ze konden er eigenlijk bijna niet.
Nee, dus het is wel een opening geweest. Maar ja, wat is een opening? Nee, dat is dan toch de handicaps die je dan hebt in zo'n tijd.
Ja. Ja. Nou ja, die coronatijd, je zei het net al, het heeft een enorme creativiteit ook teweeg gebracht. Eigenlijk moesten allerlei instanties, maar ook de kerken moesten natuurlijk wel. Want samenkomsten konden eigenlijk niet. Ja. Muziek was mondjesmaat minimaal.
Mocht natuurlijk niet. Hè?
Nee, ja. En dat maakt toch best een belangrijk deel uit ook van de eredienst.
Ja, zeker van de protestantse eredienst. Het zingen is eigenlijk essentieel.
Was het daarin een voordeel dat jullie bijvoorbeeld al gewend waren om met een beamer te werken en dat soort dingen, zodat jullie de omschakeling naar bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie Zoom-diensten gedaan hebben om die diensten vorm te geven?
Nee, dat was natuurlijk toch wel een omschakeling. Een beamer alleen, dat is natuurlijk dat is voor de mensen die in de kerkzaal zitten en dan kijken naar de wanden waarop geprojecteerd wordt.
Mm-hmm.
Maar dat betekent nog niet dat je live kan uitzenden. Je hebt wel kerkomroep natuurlijk, dus dat wel. Maar ja, we zijn dus camera's gekomen. Dus in de protestantse gemeente Delft die heeft dat aangeschaft voor alle wijkkerken. Dat er overal camera's komen te hangen, die kunnen bewegen. Goede opnameapparatuur. Dus ja, dat zijn wel hele stappen die gezet zijn in de afgelopen periode. En dat blijft natuurlijk nu zo.
Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje de vraag van... Blijven dat soort ontwikkelingen, blijven mensen daarmee bezig? Of gaan ze toch weer terug naar het oude vertrouwde? En moeten ze dan eigenlijk weer opnieuw het wiel uitvinden, mocht het zich nog een keer gaan voordoen?
Nee, maar je kan niet meer terug.
Nee, hè?
Nee, want er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren dan naar kerkomroep. Ja, en die zijn nu ook gewend om het beeld te zien. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is heerlijk. Er is nog meer die betrokkenheid die er dan bij kan zijn. Ja, en ook mensen die slechter been zijn. Dat is toch nog makkelijker dan dat je dan... Je kan toch de diensten volgen en toch nog iets meer betrokken bij de gemeente dan dat je alleen maar het hoort. Dat is natuurlijk ook zo'n voordeel. Als je alleen hoort, ben je nog geconcentreerder op het woord. Dat natuurlijk in de protestantse kerken heel belangrijk is. Maar nu kan je ook nog wat meer zien.
Maar als predikant is het wel vreemd, hè? Zo'n camera voor je snuffert en verder geen...
Ja, ik vind het wel leuk.
Gemeente. Ja? Oké. Okay.
Ja, dat is natuurlijk toch een aparte vak is het.
Zeker.
Goed kunnen voordragen en je mimiek. Nu zit ik helemaal stil hier achter deze microfoon. Maar dan sta ik en dan loop ik ook heen en weer. En dan,
veel meer gebruik maken van lichaamstaal. En,
ja, zeker. Ja.
Nou, ik heb vorige zomer 2 keer mogen voorgaan in het ziekenhuis. En dan had ik alleen maar een webcam die zo aan het plafond hing. En ik vond dat heel... Ja, aan de ene kant handig, want je weet, je kijkt naar de camera en de mensen zien je. En toch merkte ik dat ik ook de non-verbale feedback vanuit de mensen tegenover me toch wel miste.
Ja, je moet even een knop omzetten. Je moet je voorstellen dat je gewoon alleen voor die camera, en daar moet je mensen bij denken. En daar werk je dan in. Ja, dus dan, ik vond het wel ook wel gewoon fijn ook om te doen, om dat ook te ervaren.
Ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat het ook een manier is om ook weer stil te staan bij hoe je jezelf presenteert.
Want dat is natuurlijk ook... thuis kijk je dan, zeker in die eerste maanden, keek ik toch steeds weer die diensten na. Van, hoe sta ik erbij? Wat doe ik? Ik wel zeer confronterend, hoor. Maar het is wel heel leerzaam ook.
Dus dat denk ik ook wel.
Ja. Ja.
106.3 FM. Stadsradio. Dit is Kerk in Delft, de kerkagenda.
En dan hebben we ook nog dit weekend Monumentenweekend. En het thema landelijk van dit jaar is Mijn monument is jouw monument. Nou hebben we natuurlijk nogal wat monumenten in Delft. En misschien is het dan ook wel eens leuk als u denkt, ik ga eens een aantal van die monumenten bezoeken, dat u ook eens een kerk induikt. Als het zo warm is, als ze de komende dagen voorspellen, dan is het misschien wel fijn om even de kerk in te gaan. En als het regent, is het natuurlijk ook wel prettig, want dan zit je even droog. En leuk is dat in de kerk hebben ze een map neergelegd met anekdotes waarom mensen dat gebouw nou zo inspirerend vinden. Door de tijd heen, want vroeger was het natuurlijk al een plek van samenkomst. Mensen worden er gedoopt, ze trouwen er, ze worden er begraven. Mensen zingen er, mensen maken muziek, mensen luisteren, krijgen inspiratie. Dus het zijn hele waardevolle gebouwen in de samenleving. Dus misschien is het leuk om eens even een kerk van binnen te bekijken, ook als u er nog nooit eerder geweest bent. Misschien wel heel erg de moeite waard. Dus mijn oproep bij deze 11 en 12 september. We gaan lekker verder. Ik heb nog steeds dominee Marco Visser bij mij in de studio. Ik wil even met jou naar muziek. Want jij had net al dat mooie lied van Thésée aangereikt. Er is natuurlijk ook in het liedboek zijn er veranderingen geweest. Er zijn liederen verdwenen. Er zijn liederen bijgekomen. Kun jij een of twee favorieten noemen waarvan je denkt, ja, als die in een dienst zitten, dan word ik helemaal blij of ontroerd of geïnspireerd. Welke raakt jou? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, er zijn wel een paar liederen natuurlijk. Wat het meest opvallende is, dat is een lied 416 van Ga met God. Mm-hmm. Dat is een heel nieuw lied. En het is vanaf het eerste moment dat dat gezongen werd in de gemeente. En niet alleen bij ons in de Vierhovenkerk, maar ja, in heel veel gemeenten is dat gelijk een enorme meezinger geworden. En gewoon de melodie, maar ook de tekst. Dus ook al, bij begrafenissen, dan komen er vaak liederen die, nou ja, een tiental, 20, ja, 100 jaar oud zijn. Hè, van Johannes de Heer bijvoorbeeld, die worden dan gespeeld. En zo ging. Maar dit lied is gelijk al keer terug al bij rouwdienst.
Het is meteen een soort hit, zou je kunnen zeggen.
Zo kan je het noemen. Ja, het is enorm, ja, zeker. En het is ook
kun je dat verklaren? Is het de tekst? Is het de melodie? Is het de samenspraak
samen,
van beide?
Hè, dat samen. Dat is natuurlijk de enorme sterke combi is dat. Ja, dat is natuurlijk, ja. Dus dat is, als je vraagt, nou wat lied, dan is dat wel het lied, zeg maar. Van.
Je zegt het al, het is een vrij recent lied. Ja, dus het staat in het nieuwe liedboek.
Ja, ja.
Dus, nou heb jij toevallig een beetje mazzel, want hij staat op mijn lijstje voor zometeen. Okay. Dus mensen kunnen dat straks ook nog horen. Ja. Je had het net over een ander lied in jouw favoriete lijstje. Want er zijn natuurlijk nogal wat liederen bijgekomen. Maar ook wel een aantal niet zo heel traditionele liederen. Je had het net over een kerstlied.
Ja, toen net even toen het lied werd afgespeeld. Ik heb me hier niet op voorbereid, maar dat is een heel van dat je dus in dat geboorte. Het gaat over het geboortehuis van God.
Mm-hmm.
En dat je daar weg bent van haast en regeldruk. Dat is zo'n zinsnede die in dat lied voorkomt. Het is echt een heel mooie. Dus je wandelt in het geboortehuis van God. En je bent dan verlost van haast en regeldruk. Nou, dat is in dat eerste couplet. Dus
het komt meteen ook wel. Dat die boodschap komt eigenlijk wel meteen binnen, dus.
Ja. Het maakt echt je rustig. Ja. Vind ik een heel mooi lied. Maar kan je zo nog niet even die het.
Ik ga hem gewoon lekker een keertje opzoeken. Ja. Want wij vinden het ook altijd leuk om dit soort dingen te weten, want ik hou ervan om alternatieve muziek ook voor dit programma samen te stellen. Ik verheug me alweer op het feit dat er nu allemaal kerstalbums aan gaan komen en zo. Dan kan ik weer helemaal los.
Ja. Maar het is sowieso natuurlijk zingen. Tenminste,
muziek.
In de tijd was er een film Young at Heart.
Ja.
Dat was dan een zanggroep bestaande uit allemaal mensen van 80, 90. En die zongen dan ook allemaal popnummers.
Mm-hmm.
En, maar het traden ook op in, overal, in theaters, maar ook voor gevangenissen en zo. Maar door dat zingen, dat gaf die mensen zo'n extra power. Echt heel mooi. Maar alleen al die titel van Young at Heart, gewoon doordat je blijft zingen, dat maakt je natuurlijk vrolijk.
Blijft. Zingen doet iets met mensen, dat is wel bewezen.
Ja, zeker.
Zie je nu ook met corona dat als mensen zanglessen gaan volgen, dat die longen dan ook weer toch op de een of andere manier actiever worden. En dat mensen dus ook misschien beter herstellen, heb ik inmiddels toch wel begrepen. Ja. En zingen is natuurlijk ook een manier om je hersenen even lekker aan de ene kant aan het werk te zetten. Want je moet toch ook je tekst hebben en je melodie lezen. Mm-hmm. Maar om het ook even lekker helemaal los te laten.
Ja.
En je wordt er vrolijk van.
Nou ja, Eric Scherder die heeft natuurlijk dat Singing in the Brain geschreven.
Ja.
En dat geeft het onder andere wel aan van hoe belangrijk, maar hoe fijn het is om te zingen. Ja.
Zeker waar. Dus ik denk dat we daar nog een heleboel niet van weten wat muziek allemaal met mensen doet. Maar dat het invloed heeft op onze hersenen en op ons humeur, dat is inmiddels toch wel heel duidelijk, denk
los,
ik.
Nog los van teksten natuurlijk, hè, dat alleen een melodie al voldoende kan zijn. Ja, om je te ontroeren, verder te helpen ook. Ja.
Zeker waar. Marco, als jij nu een zegenwens voor Delft, voor de Vierhoven gemeente, zou mogen uitspreken, wat zou jouw grootste wens dan zijn?
Wat zou mijn grootste wens zijn? Ja. Je stelt nogal vragen.
Ja.
Nou, dat Ubi en Caritas, dat is natuurlijk wel dat lied.
Ja.
Dat er gewoon die liefde en die genade, dat die er mag zijn. Dat is zo belangrijk in deze tijd, waarin het zo hard gespeeld wordt vaak. Waar het alsmaar lijkt te gaan alleen maar om de geld, om de hardheid. Je hebt dat mooie gedicht van Ed Hornick, op het schoolbord stonden ze. En dat gaat dan over die twee werkwoorden van hebben en zijn.
Mm-hmm.
En dat het in onze samenleving lijkt het inderdaad alleen maar om het hebben te gaan. Terwijl het gaat om het zijn. Van wie ben je? En dat is natuurlijk de vraag.
Vaak theoloog krijg je dan als antwoord, als je vraagt wie ben jij, dan krijg je een antwoord met wat iemand doet.
Ja, dus Kierkegaard die zei het al, hè, de filosoof, theoloog, Deense filosoof. Theoloog die zei van, mensen zijn altijd geïnteresseerd van wat doe je, maar niet wie ben je. Ja, dat onderscheid. Maar goed, daar gaat het dus als je het gaat om. Nou, dat ik dat, liefde en
die
genade,
zachtheid, die even weer een beetje die verbinding.
Ja, want de zachte krachten zullen het op het eind winnen. Tenminste, dat zegt Henriette Roland Holst. Ja.
Nou, ik denk dat een hele mooie wens is voor Delft en voor jouw voormalige gemeente. Maar Remco Hakkert heeft ook een hele mooie en die wil ik jou ook meegeven, want je gaat nu natuurlijk met emeritaat, maar je bent niet meteen helemaal weg en uit zicht gelukkig. Mm-hmm. Maar ga met God en Hij zal met je zijn.
De gedachte van de week.
Nou, Marco had het er net over. Ik denk, dan ga ik hem meteen maar opzoeken, dat gedicht over hebben en zijn. En ik heb hem gevonden, dus laten we die dan gewoon meteen als gedachte van de week meenemen. En misschien kunnen we hem ook nog weer verder verspreiden en uit te dragen aan mensen waarvan u denkt, die kunnen dit wel even gebruiken. Hebben en zijn. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven. Vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart. Is lichaam. Is twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen. Enkel botte plicht. Zijn is de ziel. Is luisteren. Is wijken. Is kind worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelicht. Nou. Mooi. Dankjewel Marco voor deze gedachte ook die je mij hebt aangereikt eigenlijk zomaar. Ja, een zegen mag natuurlijk altijd.
Ik weet het, ja.
Dus wat dat betreft past dit er ook heel mooi bij. Ik vind het eigenlijk toch nog wel interessant. Als jij helemaal nu terugkijkt naar het begin van jouw carrière hier in Delft. En je zou nu jezelf weer tegenkomen. Wat zou jouw advies aan je jongeren zelf dan zijn? Zijn er dingen of tips waarvan je denkt, nou, als ik dat toen had geweten?
Nou, weet je, dit is dan, wat ik net al helemaal in het begin zei, het is een proces van geleidelijkheid. Tenminste, zo zit ik gewoon ook wel in elkaar.
Mm-hmm.
Dus je ontwikkelt zelf gaandeweg dingen. En denk je, oh ja, dat is natuurlijk wel verstandig om dat nu zo te doen in deze context. Dat moet je altijd meenemen, de context waarin je werkt en waar je staat en wie je zelf bent. Op een gegeven moment, na een aantal jaren, zijn we met een actie begonnen. Een activiteit Klop op de Deur.
Mm-hmm.
En toen zijn we alle gemeenteleden, alle adressen langs gegaan. Met een klein interviewtje van een kwartier. Of nou iets langer. En dan gewoon een standaard vragen, 10 standaard vragen. Van hoe voelt u zich betrokken bij de kerk? Wat zou u eventueel willen doen? Maar dan loop je dus het hele bestand loop je dan door. Iedereen. Gewoon geen één overslaan. Dat is bijvoorbeeld iets dat zou je. Dat is nu al heel wat jaartjes geleden. Dat zou je nu best wel weer eens een keer kunnen doen. In heel de gemeente. Dus maar goed, dan moet je wel weer de drive voor voelen.
Mm-hmm.
En ook een aantal medewerkers voor hebben. Want in je eentje doe je dat niet. Zoiets. Dat zou mooi zijn. Die activiteit heeft wel heel veel opgeleverd. Er zijn allerlei medewerkers weer uit voortgekomen.
Misschien ook mensen die zich minder betrokken voelden, die nu zoiets hadden, hey, de kerk komt daadwerkelijk naar mij toe.
Ja, al is het maar zo'n kleine enquête van een half uur bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die mee zijn gaan werken met de bazar. Ja, die wilden gewoon concreet iets doen. Prachtig, fijn. Dus op zo'n manier werkte dat. Dus advies. Dan zou ik zeggen, nog eens een keer een herhaling van die activiteit van Klop op de Deur.
Maar misschien ook om je niet te veel te verzetten tegen dat proces van geleidelijkheid. Ja, jij zegt zelf, dat is ook wel een beetje hoe ik zelf in elkaar zit. Gewoon het rustig in dat proces meegaan.
Ja, dan kan je het ook lang volhouden. Hè? Anders dan, als je iets heel geforceerd wil gaan bereiken of zo, dan dat kan ook dan. Ja, kan je raken in de stress raken en zo. Ja, dat hoeft allemaal niet. Binnen de kerk kun je ook met een zekere ontspannenheid werken. Ja.
Is dat het voordeel misschien ook van werken in de kerk, dat het instituut al zo'n tijd bestaat, dat je daar de ruimte voor krijgt?
Ja, en ook van, om het een beetje wonderlijk te zeggen, van je werkgever. God is natuurlijk niet iemand die je over de kling jaagt van, nou, nu moeten deze targets gehaald worden. Dat is er gewoon niet. Er is gewoon werk genoeg in de overvloed.
Maar botst dat niet ook wel eens met de jachtigheid van het bestaan? Dat mensen soms het idee hebben van het moet snel en het moet nu. En
maar dat is dus net wat ik met dat kerstlied wat ik net noemde. Dat wanneer je wandelt in dat huis van God, dan ben je weg van haast en regeldruk. Je bent dan even, als gelovige ben je in een andere werkelijkheid eigenlijk. Dat realiseer je te weinig waarschijnlijk. Maar je zou daar gewoon veel beter nog. Daarom kom je ook iedere week bij elkaar om je dat weer te binnen te brengen.
Even bewust worden van dat die ruimte daar ook is.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En als jij nu vanuit de kerk naar buiten kijkt. Ik weet dat de kerken in Delft op dit moment heel erg bezig zijn ook met, hoe kunnen wij ons naar buiten toe laten zien om ook mensen, dat de kerk weer zichtbaar wordt in de maatschappij. Mm. Als je daaraan denkt, zijn er dan nog initiatieven zoals bijvoorbeeld die voettocht, dat je zegt, dit zijn dingen die mensen zich moeten realiseren als ze zo naar buiten willen treden, of waar moeten ze rekening mee houden?
Als je als kerk echt naar buiten wilt treden, dan betekent dat dat je zelf bereid moet zijn om ook weer verder te veranderen. Je staat al niet stil, want je zit in een samenleving waarin alle ontwikkelingen doorgaan. Maar je moet wel bereid zijn om te veranderen. Dus dat is die... Als je naar buiten toe wilt treden, betekent dat dat je zelf ook moet gaan veranderen. Ja.
Dus niet blijven hangen in wat was, maar meekijken en meebewegen.
Ja, dat doe je bijna vanzelf eigenlijk. Ja. Je moet er juist voor oppassen dat je niet helemaal erin meegesleurd wordt eigenlijk. Ja.
Nou, ik wil u vanuit onze studio vrede en alle goeds wensen. Het allerbeste en wellicht tot een volgende keer bij het programma Kerk in Delft.